Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Teun.
Gijs.
Hotel V in de Viseaustraat in Amsterdam.
Ja.
En jouw aanwezigheid hier tegenover mij symboliseert voor mij ook voor een groot deel geluk.
Echt waar?
Ja.
Oh, voel je gelukkig op het moment?
Dus wel.
Dus wel.
Dus wel. Ja, okay, ja, jij bent een beetje lethargisch, hè?
Ik ben lethargisch, ja. Ik weet niet waar het precies van komt, maar dat is wel.
Geeft toch niks, Teun?
Nee.
Heb jij dat ook wel eens, uit.
Lethargische buien?
Mijn leven is een lethargische bui met af en toe een klein actief piekje erin. Zo zou ik het willen omschrijven.
Zo je af en toe een bui hebt, ben je lethargisch.
Ben ik lethargisch.
Ja, oké. Okay.
Daar hangt een soort Frank van der Linden zweem over deze aflevering. Voel ik.
Voel je
ik
al.
Voel hem komen.
Je voelt hem nu
ik
al komen.
Ik voel hem hangen.
Latte-art.
We gaan de hele latte-art doornemen.
Ja.
Zijn we pro of con latte-art?
Ja, ik heb hier iets in het draaiboek staan over Wittgenstein, maar ik denk dat komt misschien wel niet aan bod.
Ik denk dat Wittgenstein vervalt. Ik denk daarentegen dat we wel met mijn moeder gaan bellen.
Over die rotoorlog?
Over die rotoorlog wellicht. Daar komt het toch vaak op. We hebben een nieuwe sponsor.
Ik heb een update over de kaalheid.
Niet.
Ja.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast awardwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
We hebben nog twaalf uur opnames uit de harde schijf.
Oh ja?
Ja.
Ja, en we lopen al, hè?
We lopen al, ja.
Ja. Ja.
Dus we kunnen voor een lange aflevering gaan. Ik vind het wel Frank van der Linden-achtig om een keer te zeggen van we gaan nu een podcast van 48 uur opnemen.
En jij bent toch eigenlijk wel een beetje de nieuwe Frank van der Linden.
Ja, vind je mij de nieuwe Frank van der Linden?
Ik verwacht van jou ook wel op een gegeven moment een lijvig boekwerk dat dan iets heet als Tot op het Bot.
Ja, dat is heel leuk. Want als je mensen gaat interviewen, dan zie je soms zo'n heel dik boek van Frank van der Linden in de kast staan.
Echt waar?
Ja, die hele massieve interviewbundel. En dan zeg ik, oh wat leuk, heb je dat gelezen? Ja, dat had hij zelf meegenomen toen hij me kwam interviewen.
Echt? Ja. Want ik ken ook, ben op een gegeven moment bij uitgeverij weggegaan. En toen naar een andere. En toen zeiden ze van, nou, we hebben nog 3000 boeken liggen. Je kunt ze voor een habbekrats overnemen of we vernietigen ze.
Je ramspartij?
Ja.
Ja.
Dus ik heb natuurlijk gezegd, vernietig maar.
Oh ja.
Maar waarschijnlijk heeft Frank dat niet gedaan. En die had gewoon nog 3000 van die interviewbundels.
Lijm met been. Ja. Dus alvast even. Trouwens, in onze extra afleveringen praten we over lijm met been.
Ja.
Als jullie ook die extra afleveringen willen horen, ik zeg het gewoon weer eens een keertje.
Ja.
Kan je abonneren?
Hoe?
Via petje.af/teun en Gijs.
Ja.
Vertellen alles. Ja, die hele rimram moet er achteraan.
Ja, ik vind dat dit moet wel even helder gezegd worden dan.
Oké. Okay. Ja. Als je de extra afleveringen wil luisteren, kan je abonneren voor €4 per maand.
Dus dat is een espresso macchiato in het centrum van Amsterdam.
Zeker.
Ja.
Ja. En of voor €44 per maand. 11 espresso macchiato's.
Ja.
Heb je eigenlijk één espresso macchiato.
Zijn je nou
gratis. Espresso macchiato gratis. Ja. Voor een jaar.
Zat je weer een beetje met dat gay magazine in de war?
Dat heette toch Expresso heette dat. Ja, van Marijn Hemfling.
Ja.
Waar ooit eens een artikel in heeft gestaan.
Hij ging ons interviewen. Nou, kijk, en hij was van overtuigd dat wij gamen.
Wij hadden op Radio 3FM hadden wij een nachtprogramma.
Ja.
Nou, dat weten onze fans natuurlijk wel. Die luisterden daar ook naar.
En Marijn, toen het nog goed ging met 3FM.
En Marijn die belde ons toch op en die zei van... ja, mag ik jullie interviewen voor Expresso?
Ja.
En wij zo van, ja, natuurlijk, maar we zijn geen gay. Nou, dat wilde er echt niet in. Dat was ondenkbaar dat wij geen gay waren.
Ja.
Anyway, maar Frenk van der Linden heeft denk ik die hele ramspartij opgekocht... en die deelt dat nu uit als hij interviewt.
Ja.
Maar vind je ook als ik de nieuwe Frenk van der Linden ben...
Ja.
dat ik dingen moet zeggen als... in mijn interviewers gereedschapkist heb ik of nee, ik, in het interviewtruc, in het interviewboek staan 1000 trucs en ik ken ze allemaal. Of ik heb een hele grote gereedschapskist bij me en soms pak ik de pikhouwil.
En soms het
pak ik een heel klein vijltje en dan pak ik weer een klein nagelschaartje. En
nou
dan
ja,
pak ik
vind
weer
helemaal niet
grote
dat je dat
hamer.
Moet zeggen, maar ik vind wel dat je ervoor moet waken dat je dat gaat zeggen. Maar ja,
als ik de nieuwe Frenk van der Linden wil zijn, moet ik dat toch gaan zeggen.
Moet ik wel dat interviewgala?
Ja, het grote Frenk van der Linden
interviewgala. Heb jij daar wel eens iets gedaan, iets opgetreden?
Ik heb daar wel weer eens in het kielzog van mijn moeder, heb ik daar wel eens iets mogen doen. Okay. Verder werd ik daar altijd verder niet voor uitgenodigd.
Oké, ik werd daar, nu zou het omgekeerd zijn, maar toen werd ik daar dan wel voor uitgenodigd. Maar het begon altijd met een soort show van een half uur van Frenk. Die ging dan heel erg omstandig.
College? Interviewcollege?
College, dan soms gelardeerd met mensen die dan live on stage werden geïnterviewd. Maar daar moet je dan altijd wel even doorheen voordat je gewoon in de kleine zaaltjes misschien nog best iets leuks kon
doen. Ja, en je zag dan altijd een soort collage van interviewers op de poster. En dacht ik, zijn dat nou grote interviews? Want Fons de Poel en al dit Hunkar en...
Vind je dat geen grote interviews?
Nee.
Nee?
Nee, ik vind fantastische mensen. Ik ben dol op ze.
Aldrich Hunkar schijnt trouwens echt de koningin van de snabbelwereld te zijn. Hè? Die is echt de dagvoorzitter der dagvoorzitters.
Wauw.
Ja, echt. Die verdient
samen met
goud.
Inge Diepman.
Ja, Inge Diepman ook?
Denk ik.
Oh, dat weet jij niet. Ik spreek gewoon vanuit kennis. En jij zit er maar gewoon een beetje guitig zo. Maar dat is er wat ik ook zo tegen heb.
Dat
tegen zoveel journalistiek.
Van
der
Linden.
Ja,
dat heel Frenk van der Linden-achtig.
Omdat zo, en ik weet ook dat een keer was er dan een het is toch ook ongelooflijk. We zouden het helemaal niet over Frenk... We zitten nu volgens mij alweer bijna een kwartier over Frenk van der Linden te praten.
4-5 minuten pas.
Ja, het voelt als een kwartier. Ja. Maar toen had hij dat dan in Kunststof.
Ja.
Interviewde hij dan een muzikus van een jaar of 80.
Mm-hmm.
En dan was de eerste vraag zoiets van... is het nou beter dan neuken? want hij vertelde dan hoe zo'n kwartet, weet je wel, hoe mooi dat je dan...
Jammer dat de luisteraars jouw blik niet konden zien toen je deze vraag had geciteerd.
Oh,
ja, geweldig.
Ja, die man sloeg ook helemaal dood, dus dat dicht.
Ja, en Frenk van Linden ook altijd, dan begint hij daar meteen mee. Dus dan begint het in, dat is gewoon zijn eerste vraag.
Ja. Dus in die zin ben jij denk ik niet de nieuwe Frenk
van
Linden.
Nee, ik ben ook niet de nieuwe Frenk van Linden. Ik ben gewoon de oude Gijs Groenteman. Daar ben ik trots op.
Of de nieuwe Gijs Groenteman.
Hoe kan ik nou ineens de nieuwe Gijs Groenteman
zijn? Misschien was de oude Gijs Groenteman, die was nog niet zo bekend bij het grote publiek als een grote interviewer. En de nieuwe wel.
Dat heeft niks met... Ik ben gewoon de oude Gijs Groenteman. En of het grote publiek mij kent als interviewer...
Dat mensen zich kunnen vernieuwen en veranderen in tijd?
Nee, ten diepste niet.
Oké.
In je diepste wezen.
Ik hoor een jingle.
Oh ja? Ik hoor het helemaal niet. En ik ga erover.
Oh.
Maar
ja,
goed, zou het niet leuk vinden? Zou het niet leuk, Frenk van der Linden-achtig zijn om dus een podcast van 48 uur op te nemen?
Ja, maar niet nu. Ik heb nog wat dingen vanmiddag. Gijs, maar we hebben nog helemaal niet behandeld wat het voor week was.
Nou, ik heb vanmiddag een kinderpartijtje, maar ik heb nu geen zin meer om over te praten.
Ja, bovendien, dat is de week die komt.
Ja, dan vertel ik volgende week over Tiki Bad. Vertel ik alle ins en outs van het Tiki Bad.
Oh, maar nu...
Er is
nu,
ook een gifje van mij, van een glijbaan.
Van mij?
Van het Tiki... Van, ja, het is
een gifje van mij.
Ja, een gifje van mij die van een glijbaan gaat.
Ja, dat
gaat.
Is toch... En dan is mij, dus van regeert mij, maar dan de bijzin wordt weer het onderwerp van de bijzin.
Ja. Dus van mij die van een glijbaan in een tikibad dondert.
Ja.
Ja. Als mijn ballen nog leven aan het eind van deze dag... Dan,
heb je ze nog nodig?
Mijn ballen?
Ja.
Ik zou het best wel fijn vinden als ze gewoon vakkundig platgeslagen werden.
Ja.
Ja. Ja. Om verdere vergissingen te voorkomen.
Wat was het nou ook weer? Voorkom vergissingen? Wat was het nou ook weer?
Wees verstandig. Eet een appel.
Ja, ik weet niet meer. Ik ga het alle kanten op. Ik moet nog wel even aan één ding denken dat jij nu zegt van... Nou, dan vertel ik volgende week hoe het kinderpartijtje van nu was. En we hadden ooit ook in dat radioprogramma...
Het weer van afgelopen week.
Het weer van afgelopen week. Het kwam eigenlijk een beetje doordat... Altijd als je naar het journaal keek, werd eerst heel lang al behandeld wat het weer was. Dat, dat heeft iedereen meegemaakt. Maar ja. Dat ook, hadden we een Belgische weerman.
Meneer Tietema? Nee, dat was een Nederlander, meneer Tietema. Dat was een ander iemand.
Dat was Egbert Tietema.
Dat was Egbert Tietema.
Maar die was toch een Belg? Kiet Frotten noemden wij die.
Ja, anyway, ja.
Maar,
ja.
En dan zei hij van, nou, en, op woensdag hadden we een hoge drukgebied. En nou ja, dit en alles. En via de golf van Biscay kwam een warme windstroom binnen. En dan was hij dus dan vandaag. En dan zeiden we, ho,
wat is het weer, wat voor weer het vandaag wordt, dat behandelen we volgende week. Ja, dan hadden wij aanhoudend een slappe lach. Geen idee of mensen dat leuk vonden.
Teun en Gijs vertellen alles.
Teun, ja. Je kaalheid. Hm. Er staat hier een draaiboek update kaalheid, ook Gijs Staverman.
Gijs.
Oh, shit. Ja. Heb ik een clue verklapt?
Ja, een beetje wel.
Oh, sorry.
Nou, dan hebben we het daar volgende week over.
Hè, gaan we dit onderwerp nu ook snappen? Nee, toch?
Nee. Oké, er is een... ik wil even iemand anoniem houden, mag dat? Anders ga ik niet door.
Dus dat mag zeker.
Ik sprak onlangs een...
Een anonieme bron,
een bekende Nederlander. En die zei van, als je me volgende keer ziet, dan ben ik dan is al mijn haar eraf, want dan ga ik weer een haartransplantatie nemen. Die figuur die had 10 jaar geleden ook een haartransplantatie. En het blijkt dus dat die haartransplantatie, die moet je dus blijven... Houd.
Echt? Oh, ik dacht dat dat blijvend was.
Ja, dus dat valt dus vies tegen. Dus,
ja,
en,
Dat is een bittere pil. En dan heb je niet even de Helene van Rooijen beweging met je handen gemaakt van dit is allemaal openbare informatie. Blijkbaar niet, want je houdt het nu geheim wie het zei.
Laat ik het zo zeggen. In dit geval was het mijn band met die persoon belangrijker dan dat ik het hier nu voor aan plein publiek openbaar.
Ook weet wie het is, denk ik.
Ja, nou... Ivan zei die en hij ging dat doen bij iemand die heette dan zeg maar dokter Joken. Ja. En iedereen toet BN'er gaat naar dokter Joken.
Oh ja, we zouden zeggen de Leko van de haartransplantatie.
Sterker nog.
Leko is er ook bij dokter Joken.
Leko is ook bij dokter Joken. En vervolgens zei ik van ja, maar ga je daar dan een rugbaarheid aan geven en laat je daar dan voor betalen? En ik vroeg wat kost dat?
Ja.
Ja, het kost maar iets van €5.000. Zo'n haartransplantatie. Ja. En ik snap dan...
Het is voor Jan met de Jan Modaal.
Jan met de vleespet.
Jan met de vleespet is het best wel veel.
Maar nee, maar wat ik me altijd over baas. En daarom staat hier dus ook Gijs Staverman. Want die was dus ook, die had laatst was hij ook helemaal. Dus om dus weer haar te krijgen, moet
Kan
je helemaal.
Gijs Staverman.
Ja.
Ja.
Moet je dus eerst kwoken of Kaisu?
Maar oh, ja, Kaisu, sorry.
Ja, ja.
Ik heb Grieks heel snel laten vallen.
Ja, precies. Maar dat Kai wist je nog.
Ja.
Maar dan moet je dus eerst helemaal kaal laten scheren. Ja. En dan gaan ze al die follicles
implanteren.
En dan staat zo iemand dan, die staat dan dus dan op Instagram van, nou, ja. Dankjewel dokter Bergman Kliniek.
Dokter Joken.
Of dokter Joken. En als je dan bedenkt dat voor deze mensen allemaal toch echt
ja.
bakken met geld, dan denk ja. je, waarom
Eén,
ga je...
Eén middagje snabbelen en je hebt die hele haartransplantatie.
Dus waarom ga je dan, en dan zei hij van, ja, vaak betaal ze dan ook nog maar de helft. Dus dan hebben we het over €2.500 waarvoor je dan zo, ja...
En mag ik deze vraag even terugkaatsen aan jou? Ja. Dat doen wij hier toch ook?
Nee, maar
dit
is hier
toch ook de reclame te
ja,
maken?
Ja, maar dit is gewoon een sponsoring van de podcast. Ik bedoel, als ik schrijf... Ik wist al dat je dit zou gaan zeggen.
Oh,
maar,
dat wist je al?
Ja, wist ik al, ja.
Knap.
Ja, Dick Jol wist de uitslag al. Maar dus net... Bedoel, als wij in de krant schrijven, dan staan er ook advertenties. Die maken gewoon dit mogelijk.
Ja, precies.
Ja, ja. Maar dat je dan denkt van... Ja, goed, ik kan toch wel even mijn eigen...
Ja, maar als zij geen eer hebben voor hun Instagram-account... en zeggen van, nou, ik vind €5.000...
€2.500
in ruil voor een post. Hoezo €2.500?
Kost omdat ze maar de helft betalen.
Oh, ze betalen de helft maar, oké. Okay.
Ja,
€2.500 voor een... Sorry.
Opletten.
Ja, ik zat zo al aan mijn redenering
te timmeren. Frank zou dit gewoon... Die zou dit opgepikt hebben.
Ja, klopt. En Israël ja, zou zeggen, maar, hoezo klopt?
Ja, ja. Klopt.
Maar goed.
Maar kijk, wat ik natuurlijk ook vervelend vind. Ik weet dat je het gewoon met me eens bent, maar dat je gewoon ten bate van een soort conflictje...
Nee, maar ik weet serieus niet of ik het met je eens ben.
Nee?
Nou als ik Gijs Staverman was...
Ja, maar je bent Gijs Groenteman.
Ik ben de oude Gijs Groenteman en niet de nieuwe Gijs Staverman.
Nee.
Dus als ik de oude Gijs Staverman was... Ja. En ik heb niet een soort heel hoog ideaal met mijn Instagram-account of überhaupt met mijn wezen... En ik denk, ja, misschien vindt hij €2.500 in ruil voor een Insta-post.
Ja, ik vind het meer, kijk, dat snap ik. Maar dan staat er zo van, ah, dankjewel Bergman Kliniek of dankjewel dokter Joken. Het is, ik vind het, Kijk, hier is het dus inderdaad van in het kader van de podcast, gewoon de sponsoring die, dit werk mogelijk maakt.
Ja.
Maar ik vind het meer, ik vind het prima dat iedereen dat allemaal doet, maar ik vind het gewoon heel armoeierig overkomen.
Ja, precies. Ja. Dat ben ik met je eens. Ja. Maar dan zeg ik, misschien als je zal het Gijs Staafman aan zijn reet roesten of hij armoeierig
overkomt. Aan zijn harige reet.
Aan zijn harige reet. Zijn wellicht harige reet roesten of je armoeierig overkomt.
Maar als je dan harige reet heeft, kunnen ze misschien daar die haartjes uit.
Scrotumtransplantatie.
Oh, wat was dat weer?
Ja, dat was bij Creatief met Kirk.
Oh ja.
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 Om lekker scherp, lekker slim met je oortjes in van te genieten.
Hoor je nu wel een jingle?
Ja.
Ja.
Ja, toch ook?
Ja. Ja, ja, ik soms hoor ik geluiden die ik niet hoor en die er niet
dus
zijn.
Dus tinine. Weet dat toch, die piep in je oor?
Tinnitus,
ja. Okay. Ik zit lekker in mijn woordjes vandaag.
Ja.
Ik zit lekker in mijn Grieks.
Voor mij is het allemaal Spaans. Gijs.
Ten.
De versoepelingen.
Ja.
Ik heb
heerlijk.
Het is heerlijk, maar ik voel me er toch... Ik vind het toch...
Word er ongemakkelijk van?
Ik heb het idee dat het te snel gaat.
Echt?
Ja. Nou, om maar iets te noemen. Mijn vrouw is nog 0 keer gevaccineerd. Op een gegeven moment had die een, hadden we een soort quarantaine situatie. Precies toen zij haar eerste prik zou krijgen. En ik denk, ja, moeten we niet gewoon even wachten tot gewoon in ieder geval iedereen 1 prikje heeft. Ik zie dan, en dat heeft dan ook te maken met al die varianten die nu optreden.
Die nu opspelen.
Ja. En juist het enige wat echt helpt tegen die varianten is vaccineren. Als iedereen gevaccineerd is, hebben we geen last meer van die varianten.
Nee, want dan druk je het hele virus de kop in. Dus dan kan het niet meer woekeren.
En nu hebben we dus en die varianten en iedereen gaat weer zo op reis. Ik hoorde al iemand vanochtend vertellen over wat voor gigantisch reisschema die meteen via Engeland, Spanje, Portugal...
Ja. Een hele rode zone.
De hele rode zone, ja. Een rode tocht.
Ja, mijn verstand zegt ja, misschien heb je gelijk, Teun.
Ja.
Mijn gevoel zegt, het is gewoon niet meer te houden.
Kijk, ja, maar het is natuurlijk op het moment dat je zegt, we gaan dit doen, dan is het natuurlijk niet meer te houden. Als je zegt, jongens, we moeten nog heel even een beetje
ja,
dit
Ja, maar het
en
is
dat.
Toch ook van, we hebben nu zoveel mensen op Insta een foto geplaatst van hun arm met een klein pleistertje erop.
Ja.
Dat je gevoelsmatig denkt gewoon, oké, het gaat gewoon top met die vaccinatie. Zoveel mensen hebben dat. Ik knuffel nu ook mensen bijvoorbeeld.
Oh ja?
Dan vraag ik, heb je ook 2 prikjes gehad? Ja, nou, dan
ja,
gaan we knuffelen.
Oké, maar dan hebben jullie 2 prikjes gehad.
Ja, weet ik wel. Maar je hebt, ik voel gewoon, los van wat ze allemaal zeggen, zin om vrij te zijn.
Oh ja, dat voel ik helemaal niet.
Nee?
Nee. Ik zie eigenlijk alweer op tegen dat we straks dan na de zomer allemaal...
Dat het weer helemaal mis is.
Ja.
Maar na de zomer hebben we toch allemaal wel onze 2 prikjes gehad. Maar dan ben je bang dat er een variant is gekomen die resistent is voor het virus.
Die heeft iedereen dan in de
of voor het vaccin.
Nou ja, iedereen heeft dan toch heeft die groep die ze niet... Laten we eens gewoon alle jongeren sowieso.
Ja.
Die gaan natuurlijk allemaal naar Planes.
Maar ja, die kunnen nu ook al hun prikje halen.
Ja, maar daar wordt dus nog steeds volgens mij wel over gediscussieerd. Of ik bedoel, het is niet zo...
Ja, boven de 18. 18 jaar ouder kan een prikje halen.
Ja, ja, het is niet zo dat... kijk.
Maar jouw alternatieve scenario is nog alles...
Ja, alles. Dat heb ik niet doordacht.
Kijk, die 1,5 meter is nog steeds.
Ja, nou, maar ga... Ja.
Nou, ja, goed. Die is nog feitelijk. Ja. Nou, die mondkapjes worden... We nemen dit vrijdag op morgen afgeschaft. Nou, maar goed, die mondkapjes is toch een wassen neus eigenlijk. Dus dan zouden nu nog steeds de cafés en de terrassen en de musea en de alles
nee, maar,
dicht
nee, maar
zijn.
Die, volgens mij zijn die, want op die, je ziet, tenminste, ja, ik zie dan op die terrassen iedereen gewoon heel erg niet op 1,5 meter naast elkaar zitten.
Ja, maar goed, dat is een beetje... Dus...
Maar mag dat eigenlijk...
Eigenlijk geldt nog de 1,5 meter. En geldt nog van, je mag op een terras aan een tafel zitten als je uit één huishouden komt. Daar houdt natuurlijk niemand zich aan.
Oké, ja, ik hoorde onze beide kappers zeggen, ik mag morgen 50 mensen hier binnen hebben.
Oh ja.
Ja.
Wat eerlijk voor.
Ja.
Maar die 1,5 meter geldt toch nog gewoon? Dat is toch steeds van, nou, in september kan de 1,5 meter misschien afgeschaft worden.
Oh ja.
Okay. Ja.
Ja. Nou, misschien maak ik me vooral zorgen dan.
Nou ja, ik deel je zorgen natuurlijk. En ik heb ook geen zin om weer in een nieuwe lockdown te komen. Maar ja, ik heb ook wel zin om gewoon...
Ja, wat ga je dan allemaal doen?
Nou, gewoon... Ja, knuffelen überhaupt, dus. Nou, knuffelen, maar überhaupt dat ik die mondkap niet op hoef. En dat ze hier gewoon binnen kunnen lopen en... Ja, dat naar de bioscoop kunnen. Lekker naar de bioscoop geweest.
Ja, ben je geweest?
Ja, zeker. Oh, ja. Nou, dat soort dingen. Vind ik gewoon, ja, ik vind dat heel prettig.
Ja. Ja, misschien kom ik er ook gewoon nog niet in.
Nee.
Dat kan ook.
Ja. Misschien een dingetje van jou.
Sowieso.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Teun.
Gijs.
Ik ben heel blij dat we mogen verwelkomen als sponsor van Teun en Gijs. Een culturele ervaring.
Een nieuwe sponsor, Gijs.
Een nieuwe sponsor. Ja. Een culturele ervaring.
Dat vind ik ook wel eens fijn dat we ook eens een keer iets cultureels te bieden hebben aan de mensen.
Zeker. En wat voor cultureels? Het is het eerste grootschalige immersive theater. En nu vraag jij natuurlijk, Teun.
Wat is dat?
Wat is dat? Dat is een onderdompeltheater. Het eerste grote onderdompeltheater van Nederland. Hotel Wonderland.
En kan je me toch nog eens iets meer uitleggen wat een onderdompeltheater dan is?
Ja, een onderdompeltheater is een plek waar, en dat gaat gebeuren vanaf november, hè?
Dan zijn we zo versoepeld.
Dan zijn we zo versoepeld. Dan kunnen we gewoon ons allemaal weer laten onderdompelen, ook in elkaar.
Ja.
En dan laten 300...
Ook in elkaar.
Ook in elkaar. Ja, ja. 300 gasten per avond zich onderdompelen, ja. Dus. In een ongrijpbare wereld, ja. Van kleurrijke karakters.
Ben ik gek op.
Het is theater, hè? Ja. Het is theater. Meeslepende verhalen.
Ja.
Bijzondere gerechten.
Hé. Hey.
De smaakpapillen worden ook smaakpapillen.
Ja, je hebt dus je pupillen in je oog en pappillen.
Ja, maar is smaakpapillen niet een soort... Leonasme?
Nee, toch volgens mij niet. Ja, of de papillen. Nou ja, laten we zeggen de papillen.
De papillen, die worden ook gekieteld.
Ja.
Bijzondere gerechten. En unieke interactieve ruimtes. Dat speelt zich dus allemaal af in dat onderdompeltheater Hotel Wonderland.
Hey, maar Gijs, ik heb het idee dat we nu een hele nieuwe manier van theater gaan beleven.
Dat is het. Ja. Teun, ik vraag je, vergeet de rode pluche stoelen. Vergeet het pauzedrankje. Vergeet zelfs het toneel.
Geen pauzedrankje.
Bij Onderdompeltheater loop je dwars door het decor heen en word je uitgenodigd, in figuurlijke zin, ja. Denk ik. Maar ook letterlijk, maar nou goed, om in een wereld te stappen waar je een avond lang echt onderdeel van, ja. Bent.
Maar nog, kan je nog toch iets meer zeggen? Want ik ben een beetje ongerust of je nou wel wat te drinken krijgt als er geen pauzedrankje is, Gijs.
Zeker. Horeca is een integraal onderdeel van de experience, met onder meer, ik geef je een pianobar,
ja.
Cocktails,
ja.
Een VIP-bar,
ja.
En niet één,
maar
twee foodstations.
Dus een pianobar, cocktails, een VIP-bar. Dat is dus dan in ieder geval voor ons ook, neem ik,
ja,
aan.
Zeker.
En twee foodstations.
Twee foodstations. In steden als New York en Londen is dit eigenlijk al gesneden koek.
Ja.
Een groot succes. En Hotel Wonderland zet de eerste stap in Nederland met twee monumentale fabriekshallen. Dus naast twee foodstations, ja. Zijn er twee monumentale fabriekshallen in Zaandam, vlakbij Amsterdam.
Ja,
op 4000 vierkante meter.
Wauw.
Staan 40, mind you, 40 interactieve installaties. En spelen maar liefst 12 acteurs, elk hun eigen verhaallijn, die bij elkaar komen in een mid- en een eindshow.
Wauw. En dus we kunnen daarheen, wanneer zijn we ook alweer, Gijs?
Vanaf november.
Vanaf november. En is er nog iets, ja, kan ik nog hier iets zeggen van noemen een Nederlander?
Nou, ik weet niet of er echt ergens korting te halen is.
Oh.
Maar als je meer informatie wil, ja. Kan je naar www.hotelwonderland.nl/teunengijs. En Teun, het leuke is,
nou.
Wij gaan zelf ook een keer een aflevering opnemen in Hotel Wonderland.
Dus
we gaan onszelf ook onderdompelen. En dan kunnen mensen
zich in ons onderdompelen. Hotel Wonderland.
Kom lekker links, lekker rechts in je witte wijk van te genieten.
Ten, we hadden laatst iets heel onverkwikkelijks, hè?
Ja.
Ja.
Nou, ik moet ook even denken, want je had hier natuurlijk een verhaal over...
Een betoog.
Over Massimo.
Ja.
Dat je daar zo lang moest wachten.
Ja.
Daar is er...
De ijssalon.
De ijssalon.
Fantastisch ijs.
Fantastisch ijs. Nou hebben we dus volgens mij is het een beetje een Amsterdamse keten, de Coffee Company.
Ja.
Daar moet je vaak...
Dat is volgens mij helemaal geen Amsterdamse keten.
Jawel, nou...
Nou, het is begonnen, volgens mij heb je in Rotterdam...
Het is hier volgens mij wel begonnen, hoor.
Het is hier absoluut begonnen. In,
ja, dan
de
is het toch
staat,
een...
Oké, okay, en van origine Amsterdamse
keten. Ik zeg bijvoorbeeld Kentucky Fried Chicken is een Kentuckiaanse keten.
Ja, maar daar zit ook Kentucky zit ook in de naam. Anders, ja, zou je dat nooit gezegd,
nee,
hebben.
Nou, dan zou ik
wat
niet...
Wat is McDonald's?
Dan
door
zou
jou zo'n geliefde keten,
nee,
McDonald's?
Nee, het is niet door... Zomaar, ik wil hier dat echt eventjes rechtzetten. Ik zeg gewoon dat ik regelmatig, als ik vanuit Limburg naar Amsterdam rijd, dat we dan naar de McDonald's
bent.
McDonald's aandoen voor een vegetarische hamburger. Maar het is, om dat te zeggen, zo geliefd, dat is niet waar.
Okay.
Want ik vind sowieso op 100.000 plekken in Nederland de hamburgers lekkerder. Laat staan, de frietjes zijn trouwens van de Revisionist History, mijn favoriete podcast, heeft ooit een geweldige aflevering gemaakt over waarom de frietjes niet meer zo lekker zijn als vroeger. Omdat ze het namelijk opeens in een soort gezond vet zijn gaan bakken.
Bij de McDonald's?
Ja.
Oh.
Ja, maar goed, dat terzijde. Het is niet dat ik het niet zou zeggen. Het is meer.
Kentucky Fried Chicken vind je een Kentuckiaanse
keten.
McDonald's zou je toch nooit zeggen van, oh, dat is een typische.
Nee, maar bijvoorbeeld
Michigan's keten.
Een voorbeeld van. Even kijken. Van McDonald's weet ik het dan toevallig niet. Maar nu weet ik het dus van iets anders wel. Alleen bevries ik nu, waardoor ik nu
je
niet...
Je weet niet meer wat je het ook alweer wist.
Nee, ik weet wel van wat ik het wist, maar ik weet nu heel eventjes
niet meer wat het was.
Welke naam het was.
Oké, nou, dat vergeven we je.
Ja.
Maar goed, de Amsterdamse keten, van oorsprong Amsterdamse keten, de Coffee Company.
Ja, en daar moet je... Daar staat
wel eens een rijtje.
Buiten en binnen lockdown tijd staat er gewoon, alsof je gewoon in Oost-Europa bent, staat er dan een rij op en, ja. Nou, en dan kwam ik dus laatst...
voor €4 een latte te kopen, waar je gewoon een hele maand voor naar Teun en Gijs kan luisteren.
Ja.
Toen vroegen wij ons hardop af van, ja, is de latte art eigenlijk het wachten waard?
Ja. Natuurlijk, ja, natuurlijk niet. Toch?
Nou ja, goed, je betaalt toch ook voor dat dennenappeltje of dat hartje... Of überhaupt de spanning of je een dennenappeltje
of een hartje
krijgt.
Nee, maar het grappige is dus dat ik
sowieso
het idee heb dat in Nederland dus toch meer dan aandacht wordt besteed aan dat dennenappeltje. Dan dat je dan heel vaak denkt, god, wat is dit nou echt lekkere koffie.
Oh, je vindt ook een soort bliksemafleider misschien.
Bliksemafleider
zulke,
of gewoon...
Zulke lekkere koffie zetten we niet, maar het dennenappeltje is top.
Ja, of een bliksemafleider of gewoon verkeerde prioriteiten.
En ook dat is een ziekte van Nederland, een Nederlandse ziekte.
Ja,
Italië hebben ze hele goede prioriteiten.
Ja, kijk, ik vind het soms, word ik bijna een beetje misselijk als ik dit soort clichés moet gaan
misselijk.
Zeggen. Nee, want ik wil dus zeggen, als je dan een keer inderdaad in Italië bent en dan sta je bij een tankstation.
Ja.
En dan is er volgens mij ook nog bij wet geregeld dat zo'n espresso, als je het niet op een terras eet, dat die volgens mij niet meer mag kosten dan 75 cent. En die is gewoon echt bijna altijd echt zo lekker als je hem hier gewoon... zelden krijgt.
Ja.
Maar hier hebben we dan wel weer een mooi dennenappeltje.
Ja, maar dat is toch ook... Mijn oudste zoon is dus altijd helemaal verrukt over het bestaan van grenzen.
Ja.
En cultuur.
Ja.
En dan, dat vindt hij dus het meest fascinerend als je dus van Frankrijk naar Italië gaat. En je zou hem zeggen, op de ene plek heb je fantastisch brood en vieze koffie. En je rijdt 5 kilometer verder en je hebt goor brood en fantastische
ja,
koffie.
Ja, en als je dan van Italië naar Zwitserland gaat, dan is opeens ook de natuur netjes.
Ja, precies.
Hoe krijgen ze nou al die bergen zo glad geschoren?
Ja, maar dat is toch fascinerend?
Ja, dus alleen maar de latte art is dus juist, dat is de
is
tegengestelde
een Nederlandse ziekte.
Nee, is een Amerikaanse ziekte.
Een Amerikaanse ziekte.
Dus dat is natuurlijk, dus aan de ene kant hebben we die grenzen, maar wij zijn natuurlijk toch altijd wat minder conservatief en daardoor ook wat minder trots op de dingen die wij echt... Dus wij nemen meteen alles over.
Ja.
Lekkere koffie zetten. En daarom zitten wij dus aan die... Want is ook altijd die koffie zijn ook eigenlijk altijd te groot.
Ja.
En dan gewoon een hele plants melk en een dennenappeltje.
Ja. Maar goed, je wilt dus eigenlijk niet meer betalen. Je wil liever... Nou, eigenlijk wil je hetzelfde geld betalen, want dan ben je gewend.
Ja.
Maar je hebt geen zin om nog lang te wachten op alle dennenappeltjes.
Dus ik zeg, jongens, maak twee balies.
Een latte art en een non-latte art.
Ja.
Ja, vind ik een idee.
Ja, hè?
Ja. Teun en Gijs. Hoe is het met je lethargie, Teun?
Ja, ik weet niet, ja.
Dus we stonden net in de lift en zei ik ben een beetje lethargisch.
Ja, er kwam een soort grote vermoeidheid opeens over mij.
Oh ja?
Ja.
Op het moment dat je mij zag?
Nee, helemaal niet. Maar
wanneer kwam je die vermoeidheid?
Ja, dit is altijd voor mij een beetje een rare periode in het jaar. Want dan heb ik nog wel werk.
Ja.
Maar minder dan... Ik hoef niet zo door te draven als in de rest van het jaar.
Ja.
Ik moet ook meer, want ik ben ook, dus ook weer aan het schrijven. Dus ik moet ook weer meer uit mezelf halen. Maar er zit een heel ander ritme in. En daar word ik dan komt er ook volgens mij nog een soort vermoeidheid die ik dan in het loop van het seizoen heb opgebouwd. Die komt dan naar boven.
En kan je daar goed tegen dat gevoel?
Nou, niet helemaal.
Niet per se.
Liever heb ik dan gewoon echt vakantie. Dan kan ik dan wel heel goed meteen gewoon alles... loslaten.
Dus als je officieel vakantie hebt, dan is het gelegitimeerd niks doen.
Ja, maar nu is het zo, want het is ook zo van, dan heb ik opeens weer een draaidag. Dan heb je dus de 3 dagen niks. En dan moet je opeens weer helemaal aanstaan.
Ja.
En dan weer Het is gewoon uit. Het is een heel
een soort onduidelijkheid die jouw geest niet zo goed verdraagt.
Ja, en mijn lichaam.
En je lichaam.
Mijn lichaampje.
Hallo jongens.
Hallo mam.
Hallo Hanneke.
Hallo jongens.
Hoe is het mam?
Heel goed.
Ja?
Ja.
Ik hoorde dat je in de Linda een column had geschreven. Hoorde ik via een andere podcast.
Ja, ik kreeg de Linda opeens in mijn bus. Met een briefje erbij van Linda zelf. Lieve Hanneke, bedankt. Ik dacht, waarvoor in godsnaam? Ik was totaal vergeten dat ik ooit weer... In 3 minuten een paar onzinnige wijsheden had gespuit.
Ja.
Zodat ik nu opeens in de Linda sta, ja.
Maar dan schrijft Linda herself een briefje.
Ja.
Nou,
ja. Een kaartje.
Dan ben je wel royalty.
Wat vind je eigenlijk van Linda, man?
Ik heb hele grote bewondering voor Linda.
Klinkt ook een beetje afstandelijk, bewondering.
Ja, zo voel ik het ook wel. Ik bedoel, ik kan niet zeggen dat ik van haar hou.
Nee.
Maar ik heb wel ongelooflijk veel respect voor het hele gebouw wat ze heeft opgetrokken.
Ik vind respect vind ik alweer nog erger dan bewondering eigenlijk.
Nou, dat vind ik niet per se. Ja?
Nou, nee, dat zit in hetzelfde spectrum hoor.
Ja.
Maar ik word niet warm van haar.
Nee.
Maar ook niet koud.
Nee.
Ik hoor ook een beetje het woord vakvrouw daarbij.
Een zweem van vakvrouw hangt hier omheen.
Nou, een zweem van vakvrouw als zakenvrouw vind ik een vakvrouw.
Vakvrouw, dat hangt dan meer om Mireille Bekooi heen of zo. Zo van iemand die gewoon dat kunstje heel
goed... Astrid Joosten.
Astrid Joosten, dat vind ik echt vakvrouwen.
Astrid Joosten is een werkelijk een oervakvrouw.
Ja, dat is echt het prototype vakvrouw. Is Mieke van der Wij ook een vakvrouw?
Ja.
Ook wel.
Ik hoor wat aarzeling.
Ja, jongens, gaan we nu iedereen langs verder?
Ja, we gaan
zodat ik me nergens meer kan vertonen.
Nee.
Oh ja, ja.
Nee, maar ik vind Mieke van der Wij ook een vakvrouw, maar die heeft natuurlijk ook nogal hoekige persoonlijkheid.
Precies, die heeft een hele hoekige persoonlijkheid.
En die kan ze nooit uitschuiven, maar dat vind ik dus ook juist wel weer heel leuk.
Ja.
Want daardoor is... Nou,
daardoor ontstijg je eigenlijk ook het vakvrouwschap.
Daardoor ontstijg je het vakvrouwschap, want bij het vakvrouwschap hoort ook iets heel vlaks.
Ja, iets heel onmenselijk.
Vlakvrouw.
Mieke is echt menselijk. Mieke... Die zit zichzelf ook vaak in de weg.
Je krijgt altijd de hele Mieke krijg je altijd uitgeserveerd.
Wordt iedereen totaal een Mieke?
Ja. Ja, die krijg je altijd.
Ja.
Heb jij Primo Levi al uit, Hanneke?
Nou, ik ben wel een heel eind.
Waar ben je nu?
Bij de verdronkenen en de geredden. Oh, het is zo waanzinnig.
Mooi is het, hè, mam?
Och, ik ben er zo van onder de indruk. Echt. Ja.
Wat dan? Wat denk je dan bijvoorbeeld?
Nou, de diepste diepten van het mens zijn en in de grootste hoogten beschreven.
Ja.
Het is afgrondelijk erg en zo prachtig beschreven.
Ja.
Het lijkt wel of ik het nooit gelezen heb. En misschien is dat ook wel zo.
Misschien had je het gewoon even... Ik zat toevallig daar vanochtend over na te denken, mam. Over dat jij Primo Levi aan het lezen was. Dat natuurlijk, los van dat je die oorlog hebt meegemaakt... en daar ook je eigen dingetjes in hebt meegemaakt. Ja. Dat ik me eigenlijk vanochtend, toen ik me stond af te drogen... na het douchen, ineens afvroeg van... wanneer werd dat verhaal wat er eigenlijk gebeurd was... En dat die massamoord heeft plaatsgevonden en dat ze achter jou onder andere hebben aan... Wanneer werd dat jou eigenlijk duidelijk?
Ik denk, laten we zeggen, in de literatuur het eerst toen ik Presser las.
En dat was in de jaren 60?
Dat zal wel, ja.
Weet jij dat, hè, wanneer Presser de ondergang is uitgekomen?
Nee, dat denk ik, dat zou ook denk ik de jaren 60 zijn.
Eind jaren 50, begin jaren 60, zoiets? Wat is jouw herinnering daarvan?
Ik ben later ook nog wel naar colleges van hem geweest. Want ik studeerde weliswaar een soort van Frans.
Ja.
Maar dan mocht je gewoon ook andere colleges volgen. Mijn eigen colleges volgde ik eigenlijk niet.
Ja.
Maar, want dan zat ik altijd verliefd te wezen in de koffiekamer.
Ja.
Maar naar Presser gingen we altijd wel met een groepje.
En Presser was eigenlijk geschiedenisleraar op het Vosjesgymnasium, toch?
Ja, waanzinnig.
Maar, ja.
Ja, waanzinnig. Dat zal je toch als leraar hebben. En toen later was ik ook erg onder de indruk van Strepen aan de Hemel. Van Durlacher.
Van Durlacher.
Ja.
Dus dat zijn...
Maar dat is in de literatuur, maar gewoon in het...
Ja, goed, maar de literatuur hoort daar natuurlijk ook...
Nou, nee, snap ik, maar dat kan toch ook dat iemand dat er gewoon op een persoonlijke manier ook vertelt van dit is... Luister.
Oh ja, ik snap wat je bedoelt.
Ik had een tante Shelley, die had in Bergen-Belsen gezeten en daarna geloof ik nog in een ander kamp. En die zei dat het altijd naar pens rook.
Naar pens?
Naar pens.
Ja.
Wat we aan de katten gaven, ja. Of aan de honden. Ja. Ja, ze zei, het stonk daar zo verschrikkelijk altijd.
Dat zal misschien in een lijkenlucht zijn geweest.
Jeetje. 1965.
Dat denk ik wel, ja. Ja.
Maar tante Shelley, die bij de Bijenkorf werkte, die praatte dus wel over het kamp.
Ja, die praatte een soort, ook niet echt, was altijd op verjaardagen. Hè?
Ja.
Dus het niet zegt van jongens, even allemaal stil, ik ga vertellen over het kamp. Het was meer een soort van grappig. En dat er een nicht van haar in New York woonde. En die zei, nou laatst hadden we gewoon een stroomstoornis. Toen hadden we helemaal geen licht. En dan zei zij, nou in het kamp was het erger. Dat was meer
ja, precies. Toon. Zo werd dat.
Dus, ja, goede dooddoener altijd.
Maar ik zat te denken, van je was natuurlijk op een gegeven moment 12, 13 jaar oud. Ging je naar de middelbare school. Toen was het dus begin jaren 50. En dan wordt natuurlijk... En dat was die hele oorlog natuurlijk iets wat sowieso nog niet zo besproken werd.
Nee,
ja, maar ook nog heel erg kort daarvoor.
Waarvoor?
Nou, kort geleden gebeurd.
Ja, en heel kort geleden gebeurd, maar nog niet in het open. Dus dat verhaal is natuurlijk gewoon gaandeweg ook in jouw leven duidelijk geworden.
Ja. Het is ontzettend gek. Ik heb het altijd heel gek gevonden dat ik op mijn zesde, net uit die onderduik, naar de lagere school ging. In Amsterdam-Zuid, in de rivierenbuurt. Waar dus heel veel gebeurd was.
Ja.
En heel veel mensen weggehaald.
Was dat de school waar Anne Frank ook op had gezeten, of niet?
Nee, dat was de Montessori-school, de Nierstraat. Nee, ik zat op de Dongenschool.
Okay.
En we zaten in de klas met ook een paar kinderen die ondergedoken waren geweest. Joodse kinderen, geloof ik. Maar er werd nooit... Ja, dat is mijn... Dat is een berichtje op mijn telefoon.
Ja,
er werd nooit met één woord op die hele lagere school gepraat over de oorlog.
Nee.
Ja.
Nooit. Ik heb wel een werkstuk over het Marshallplan gemaakt.
Ja.
Over de Amerikanen en handen uit de mouwen.
Maar dat gaat dus alleen maar over de wederopbouw?
Alleen maar over de wederopbouw, maar er is nooit op school één woord over de oorlog.
En voelde je dat op dat moment ook als... een gemis, als van wat raar dat hele... nooit... Of was dat gewoon volstrekt... kwam dat in jouw hoofd niet op?
Als je 10 bent, is alles zoals het is.
Ja.
Tenminste, toen bij mij wel.
Zeker.
Ik vond alles gewoon normaal. Nooit gedacht aan iets.
Maar het is natuurlijk die serie van... Dus dit boek van... Ik heb net even opgezocht, maar de ondergang van Press... dat kwam uit in 1965. Had natuurlijk die Lou de Jong eerst ook met die serie op televisie.
Ja.
Dat waren eigenlijk de eerste momenten volgens mij... dat sowieso in Nederland op een grotere schaal... naar de eigen oorlogsverleden werd gekeken. Er werd sowieso heel lang niet over gepraat.
En waarin de Holocaust misschien als concept werd besproken.
Ja.
Als wat er eigenlijk precies gebeurd was.
Wat bedoel je?
Nou, dat de Holocaust, dat er misschien voor het eerst gewoon over gesproken werd, dat die hele...
In die serie?
Ja, in die serie. En in die boeken van Presser.
Oh, de bezetting heette dat, ja.
De bezetting, ja.
De bezetting. Want wij hadden wel de hele reeks van Lou de Jong staan.
Ja, ja, dat weet ik ook
geloof, nog. Ja, maar ik geloof niet dat die ooit zijn opengeslagen.
Nee, die stonden altijd zo heel vroom boven die bandrecorder bij oma. Hadden ze een eigen plankje,
precies,
volgens mij.
Ja.
Stonden ze zo met al die leuke kleurtjes naast elkaar.
Maar in mijn jeugd, waar ik ook kwam, stond die serie.
Ja.
Ja.
En wij waren geloof ik ook lid van de arbeiderspers of zo. Dus we kregen de boeken van de arbeiderspers. Die stonden daar ook.
Ja. Hey, en mam, je was natuurlijk in therapie bij Louis Tas, de psychiater.
Ja. Ja.
Vanaf hoe oud was je daar? Was je bij hem?
Ongeveer 33. 33 jaar oud.
Ja, precies.
Want toen was ik gescheiden en toen zei mijn vriendin Hedda... Want toen kon ik heel moeilijk alleen zijn en was ik toch ongelukkig. En toen zei ze, jij zou eens naar Louis Tas moeten. En toen kwam ik daar binnen bij Louis Tas en toen zei ik... Ja, er is met mij helemaal niks aan de hand, maar Hedda zegt dat ik hierheen moet.
Wat een goede
dus,
binnenkomer bij een psychiater, ja.
Ja. Nou ja, en laten we zeggen, 40 jaar later zat ik er nog.
Tot zijn dood.
Tot zijn dood, ja.
En heeft hij daar nog een... Nou goed, hij heeft natuurlijk een waanzinnige rol gespeeld in überhaupt je eigen ziel ontleden.
Ja.
Ja.
Nou, en vooral ook oorlogsverleden.
En je oorlogsverleden en hoe je tot je ouders verhield in...
Heel erg.
Ja, in relatie daarmee.
Tot irritatie aan toe was het altijd van... En wat zei je vader dan? En hoe deed je moeder dan? Ja. Maar mijn vader en moeder zijn ook één keer mee geweest naar TAS. En mijn vader zei toen, die man is alleen maar op je geld uit.
Ja, een goede manier om meteen dood te maken.
Bij de eerste vraag van TAS moest hij al meteen huilen.
Echt waar?
Dat was die vraag? Ja.
Weet je dat nog, wat die vraag
nou
was?
Nou ja, iets van, nou u heeft ook het een en ander meegemaakt of zo.
Oh god.
Ja.
Je dat ouders hebben daar waarschijnlijk nooit gewoon nooit over gepraat,
nooit.
Hè?
Nee, tuurlijk niet. Nee. Ja, oh god.
Tja, nou, man, het leven.
Het leven, Gijs. Ja.
Nou, lees lekker door in Primo Levi.
Ja, ik ga lekker
genieten.
Weer,
maar dat met dat Primo Levi, dat is zo'n boek daar waar je dus van tevoren denkt van, nou, daar heb ik nou echt geen zin in om te gaan lezen. Maar het is zo goed en eigenlijk los ook van nou ja, gewoon de Holocaust en de kampen, maar ook het gewoon het mensbeeld, zoals de mens. Ja, daarom heeft het natuurlijk ook die titel.
Ja.
Maar het inzicht in de menselijke natuur.
Ja. Ja.
En hoe die afgebroken kan worden en toch af en toe nog een glimp overeind houdt.
Nou ja, en het mooiste en het lelijkste van de mens. Namelijk het lelijkste gewoon hoe die kampen zijn ingericht. En het mooiste hoe mensen overleven, hun waardigheid behouden en er later dus ook weer kunst van maken.
Ja. Ik heb net nog een zinnetje gelezen wat erin staat. Wie heeft, die krijgt. En wie niet heeft, verliest of zo. Dus de duivel schijnt altijd op de grote hoop. Ook zo'n wijsheid.
Ja.
Wie heeft, die krijgt.
Wie heeft, die krijgt.
Ja.
Het is waar, man. Nou, we praten volgende week nog wel even verder over Primo.
Over die rotoorlog.
Over die rotoorlog. Oké, mam. Dankjewel.
Oké, jongens. Doei.
Dag.
Oh, Teun, ik had toch een avond gisteren?
Echt waar?
Ja.
Wat dan?
Nou, het was een beetje een nostalgische avond.
Waarom?
Ik heb jouw veganistische kipshawarma gemaakt.
Ja. Nee, ik zit even te analyseren of je inderdaad veganistisch was. Maar
ik neem aan dat hij veganistisch is, toch? Dat er toch helemaal geen dierlijke dingen in gebruikt zijn. Hij had ook van de vegan junk.
Ja, maar
star.
Dat is dan de shawarma... Het zwarme aspect. Ik dacht, misschien zit er nog...
Oh ja, want ik heb natuurlijk wel... Nee, want ik heb ik heb geen tzatziki gemaakt, moet ik eerlijk bij zeggen. Ik heb gewoon een bak knoflooksaus bij de supermarkt gekocht.
Maar dan kan je toch ook gewoon... Je kan er toch ook gewoon yoghurt en doe je er gewoon een beetje knoflook doorheen? Dan laat je die komkommer weg.
Ja, ik had gewoon zin in een bak ordinaire knoflooksaus.
Ja, oké.
Vind je dat walgelijk?
Beetje.
Ja, ik werd dus... Want ik kreeg helemaal een gevoel van vroeger van shawarma...
Ben Cohen.
Ik kreeg heel veel zin om met jou...
Ja.
En dan ook echt specifiek met jouw tuin... Ja. Naar Ben Cohen te gaan.
Maar Ben Cohen is nu overgenomen door de zoons... En die hebben er een soort deftige Tel Aviv zaak van gemaakt.
Echt?
Het is gewoon geen ordinaire shawarma bar meer.
Ach, en ik kreeg ook heel erg veel nostalgische voeders over Snackbar 42.
Ja.
Dat was een snackbar die... Volgens
daar hadden we ook wel eens shawarma.
Ja, 42 stappen van ons huis was verwijderd, volgens Joost Schouten. Dus hij heet Snackbar 42 omdat hij 42 stappen van nummer 30 af zit.
Ja, maar dat zou ik zeggen 12 stappen.
Want?
30, 42.
Nee, maar niet huisnummers, het was een grapje.
En wie is Joost Schouten? Is dat Joost van de zangpedagoog?
Zeker, ja. Joost de zangpedagoog.
Oké.
Anyway, maar ik kreeg dus heel veel... Ik kreeg zoveel zin om weer eens een broodje shawarma.
Weet je waar we dan... Als Ben Cohen niet gaat... Dan moeten we dus in dat steegje daar... Om de hoek bij de Kleine Komedie.
Laten we het doen alsjeblieft. Ja. Want ik hou zo erg van shawarma. Ik heb het zoveel gegeten in mijn leven. Maar het positieve is dus... Dat deze veganistische shawarma...
Ja.
Mij dus wel echt dat shawarma gevoel gehad.
Ja, goed hè? Nee, ja. Het grappige is, je zei, ik heb er morgen wat over op te merken. Ik zei, oh god, ik zie
je
er alweer...
Ja, je zag het erop. Nee, maar ik ben er heel positief over. Ik vind het eigenlijk van alle vleesvervangers die ik heb gegeten... is dit misschien wel degene waarvan ik zeg van ja, nu, dit hoef je echt niet Hoef van vlees niet. Te eten. Behalve dus dat ik zin kreeg om naar een snackbar te gaan. Om daar een ordinair broodje warmen met jou te eten.
Oh, maar het liefst...
En het komt natuurlijk ook... Kijk, substantiegewijs kunnen ze die kip inderdaad goed benaderen. Ja. Of dat soort gummy spul.
Maar ze hebben er heel veel goede kruiderijen aan toegevoegd.
Shawarma kruiden is natuurlijk een soort universeel smaakje. En ja. dat walmt zo van dat broodje af.
Ja.
Ja, het was heel erg lekker. Grappig is, die tzatziki was al bij een eerder, is van mij net een brugje te ver vaak. Dat zou ik zeggen, in de hele warboel die zo'n recept in mijn hoofd, als ik het de eerste keer maak, ja. is het... En is, zou ik zeggen, dat eventjes die komkommer pekelen,
maar, ja.
is dan net een brugje te
okay,
ver.
Oké,
even rust. Even kalm. Pas op de plaats.
Dan doe je gewoon, als je die komkommer... Je kan, er zijn ook shortcuts. Nou, even één ding. Er was iemand die vroeg zich af. Nou goed, je haalt dus
het vruchtvlees uit de komkommer.
Wat gebruik je dan? Het vruchtvlees of die komkommer?
De komkommer.
Ja, zie je, Gijs? Ja. Jij bent er al gewoon... je bent culinair geslaagd. Maar goed, dat leer ik ook van. Dat mensen... Er was,
duidelijkheid.
Ik heb ook ooit gedacht... Iemand die dacht dat als er staat... gooi een blik tomaten in de soep... dat hij het hele blik erin gooide. Dus je kan maar beter te veel uitleggen dan te weinig.
Ja.
Maar je kan ook gewoon die komkommer, dus de vruchtvlees, klein stuk snijden, gewoon een beetje zout erover en hup, gewoon meteen in de yoghurt.
Echt?
Ja, dat kan ook.
Oké.
Ja.
En dan ben je dille erbij.
Ja, maar vind je het ook culinair gezien? Denk je van, ik heb er ook niet zo'n behoefte aan, maar dat kan ook. Ik zeg,
ik dacht wel, ik ga shawarma maken. Ik heb gewoon zin in knoflooksaus.
Ja. Want
zeg je tegen mij shawarma, dan zeg ik knoflooksaus. Dus ik vond bijvoorbeeld ook die rode prut met die kikkererwten, noem ik het maar even oneerbiedig. Vond ik super lekker.
Maar voor hoe jou hoeft het niet.
Eigenlijk had ik gewoon zin in een lekker broodje shawarma... met alleen maar shawarma, knoflooksaus en broodje.
Maar
er wordt eigenlijk een beetje een plukje sla.
Maar er zit niet ook een soort rode saus?
Maar je kon altijd kiezen bij Snackbar 42 voor knoflooksaus of rode saus of allebei.
Ja.
Maar dat is wel andere rode saus dan dat, zal ik zeggen, culinaire hoogstandje... wat jij me liet maken.
Ja, maar wat ik dan wel weer grappig vind... jij vindt dat een brug te ver, maar dan ga je wel je eigen naanbrood maken...
Ja, daar had ik ook zin in, want ik ben gek op het eigen naambrood maken.
Ja.
En ik heb trouwens ook heel veel vrijheid genomen, want je moest die rode saus van jou kruiden met bepaalde kruiden.
Heb je ook niet
die
gedaan.
Kon ik niet vinden. Heb ik gewoon allemaal andere kruiden ingegooid.
Ook dit vind ik dus eigenlijk een culinaire renaissance.
Ja, en toen wist
je
ik
eigen
ook,
beslissing gaat
toen
nemen.
Ik het deed, dacht ik, Tuin zou nu trots op me zijn.
Ja,
toen ik dat aan het doen was.
Oké. Okay.
Ja.
Nou, maar je kent toch wel die in dat steegje ook daar? Heet die niet Tel Aviv of zo ook?
Is daar niet ook wel eens een bomaanslag of zo? Wordt er niet wel eens iets aan de deur gehangen?
Als het echt Joods-Israëlisch of wat
of was, dan ook. Of was het juist Joods-Israëlisch, terwijl het eigenlijk helemaal niet Joods-Israëlisch was. Er was iets mee. Er heeft ooit iets over in Het Parool gestaan.
Oh,
ja.
In Het Parool. Ja, maar die is wel ook echt lekker.
Oh, dan gaan we daarheen. Ja. Vind ik gezellig.
Maar ik vind eigenlijk,
maar goed, ik
liefst
hele
vind ik dat we dan eerst toch dronken worden en dan daarheen gaan.
Doen we dat toch? Gaan we toch wel even wat gin tonics drinken?
Ah.
En misschien een jointje?
Jeetje, gewoon het hele pakket.
Ja, gewoon helemaal los. En dan gaan we daarna die shawarma naar binnen werken.
En dan houden we wel 1,5 meter afstand.
Zeker 1,5 meter afstand.
Ja.
En dan zijn we één avondje niet veganistisch. Nee. Maar deze veganistische shawarma van de Vegan Junk.
Ja, dit is
bar, whatever.
Ja, dit heet dan iets vegan stir. Maar het is eigenlijk van de Vegan Junk Food Bar die hier ergens in Amsterdam-Oost zit. En daar kan je dus alles geweldig ook...
Ja, ik vond niet goedkoop.
Nee.
Nee. Maar goed.
Het schijnt dat ze ook een ontzettend goede vegan kapsalon hebben.
Oké.
Ja, maar lekker. Ik heb nog nooit een kapsalon gegeten.
Ik wel één keer.
En?
Ja. Nou, dat is een ervaring. Dat is een ervaring op zich.
Ja, het is net zoiets als in een hoe heet het?
Achtbaan?
Ja, in een achtbaan gaan. Ja. Dat is ook een ervaring, maar iets waar ik helemaal niet op zit te wachten.
Nee, je kan toch een keer proberen. Laten we het allemaal gewoon gaan proberen.
Oh, allemaal op één avond ook?
Ja, hoeft niet. Maar ik kreeg weer zin in vroeger.
Ja, maar ja, het komt ook omdat jij gewoon ook die vrijheidsdrang
hebt.
Jij denkt, Nederland moet bevrijd worden.
Ja, laat
Thierry
je shawarma eten.
Thierry
ja.
en Gijs, Gijs en Thierry.
Zal ik met Thierry een podcast gaan beginnen?
Heel leuk.
Dit is de stem van de elite.
Nou Gijs,
nou, Tuin,
het uurtje vloog
weer
voorbij.
Het uurtje vloog weer voorbij.
Ja.
Geen idee of het een uurtje was, maar het zal wel.
Het is altijd een spreekwoordelijk
We hebben ook een Instagram-account.
Nee.
Mag ik de mensen daar even op wijzen?
Ja.
@teun.gijs. We maken ook nog extra afleveringen.
Ja. Heb je de mensen al een beetje op
zeer het beluisteren.
Mag je het wel twee keer de mensen op wijzen?
Ja, petje.af, _teun.gijs vertellen alles. Dan kan je abonneren.
Ja.
Voor een paar luttele eurootjes per maand.
De hart en soul van de podcast zijn wij.
Zijn wij.
Maar degene
tezamen
die...
met...
Ja, tezamen met, vind ik mooi gezegd, ja. Dus zeg ik, maar ja, we maken de podcast met drie mensen en die zijn dan ook allemaal, alle drie...
Waar wij er twee van zijn.
Waar wij er twee van zijn, vinden ja. Alle drie wel de hart en zo.
Zeker. Ja. En die andere, die derde is...
Guusje de Vries.
Guusje de Vries.
Ja.
De muzikale hart en zal van de podcast. Jan en Kees Groenteman met op vocals Kiki Jaski.
Ja. En er zijn mensen, je ziet weer, er komt weer gewoon weer een nieuwe sponsor. Die zegt dan...
Het Onderdompeltheater.
Onderdompeltheater.
Hotel Wonderland.
Ja, ga dat gewoon eventjes uitchecken.
Het is eigenlijk... Je had een paar jaar geleden heette alles iets met fabriek.
En nu heet iedereen...
En nu heet alles iets met hotel.
Ja, dat vind ik niet aardig om zo... Dat je,
nou,
dat
mag
je
dan wel constateren.
Ja, maar het is ook dat je de sponsor een beetje beticht van weinig origineel gedrag.
Nou, gewoon, ze hebben voeling met de tijdgeest, kan je ook zeggen.
Oké, okay, ja.
Je keek heel verstoord naar je computer.
Ja, nee, de tijdgeest.
Oké. Okay.
Ja. Ja, oké. Okay. Dus dat gezegd hebben, stel nou dat u denkt van, nou, ik hoor nu allemaal zulke leuke sponsors voorbij komen, maar waarom sta ik nog niet in dat rijtje? Je kan in dat rijtje staan.
Stuur even een mailtje, teunigheidsvertellenalles@gmail.com.
En als je denkt, ik wil wel veel betalen, maar net iets minder dan het maximum.
Lieve Guusje.
Lieve Guusje.
Even aanheffen met Lieve Guusje. Ja. Ja. Nou, dat gezegd hebben, dan zijn we nu bij de Beatles tip.
Ja.
Nou, we kunnen geen noot van de Beatles laten horen, maar we zetten wel een linkje naar het Beatles nummer wat ik nu ga behandelen in de show notes.
Is er nog wel eens commentaar, protest of hebben mensen dit wel geaccepteerd?
Ik weet eigenlijk niet of mensen nog into de Beatles tip zijn, daarnaar luisteren überhaupt. Misschien kunnen ze dat even laten weten of ik dit eigenlijk allemaal tegen doofmans oren aan het roepen ben.
Krijgen weer een hele reeks van hartjes en vlammetjes. Zo,
ja, dat is jou helemaal vreemd, hè? Die behoefte aan hartjes en vlammetjes.
Het is mij niet vreemd, maar ik hengel er gewoon niet zo opzichtig naar.
I beg to differ. Oké. Okay.
Ik ga even rustig achterover.
Ja, even. Nou, want mijn Beatles tip heeft een beetje met jou, maar ik vind dat we...
Oh, dan leun ik er even voor.
Op een gegeven moment heb jij gewacht gemaakt van het feit dat je meer late Beatles wilde. Ze zaten erg in de vroege Beatles in het begin. Dus ik heb nu eigenlijk al wekenlang ben ik late Beatles aan het laten horen.
Tot mijn grote genoegen.
Tot jouw grote genoegen. Maar ik denk, hallo, er zijn ook nog vroege Beatles. En ik hou toevallig heel erg van de vroege
Beatles. Het komt
gewoon
alles wat een beetje een soort zweem van Everly Brothers heeft, daar hou ik niet van.
Ja, dat vind ik zo'n totale bullshit. Want eigenlijk de essentie van waar ik deze Beatles tip nu op ga baseren, is het feit dat jij, dat ik altijd zei van de Beatles waren een hele wilde band in hun vroege jaren. Een ruige wilde band. En jij zat dat gewoon een potje te ontkennen, want jij had hun platen gehoord en je vond ze geen ruige wilde band. Maar toen was je laatst in de film Eight Days a Week
Ik praat niet meer met jou gewoon buiten de podcast.
Nou, dat vind ik heel verstandig.
Ja, ja. Ja.
Zoals Sander en Jaap.
Ja.
Ja. Je was in de film Eight Days a Week gevallen.
Ik ontken nog, bevestig dat.
Nou, maar ik vind helemaal niks lelijk, zou okay, ik erover zeggen.
Ik ga achterover.
Een film die gemaakt door Ron Howard. Weet je nog wie Ron Howard was?
Ik zit nou net achterover.
Dat was de jongen die de hoofdrol speelde in Happy Days en later een beroemd filmregisseur werd. Ja. Maar ander van Apollo 13. Nou, heel matige film. Het is ook een matige film. Hij heeft fantastisch archiefmateriaal. En dat wordt dan heel veel doorsneden met Whoopi Goldberg, die uitlegt waarom ze de Beatles goed vindt. Ja, daar zit je gewoon niet op te wachten. Maar er zit fantastisch concertmateriaal in uit hun vroege jaren, want toen traden ze nog op. En toen erkende jij ook een beetje, Teun. Toen zag je ineens wat ik bedoelde met dat ze wel degelijk wild waren.
Ja, maar ik ervoer dat dus meer...
Als je ze live zag spelen. Ja, maar het is misschien wel zo dat nu je ze live hebt zien spelen, dat als je nu bijvoorbeeld de plaat A Hard Day's Night gaat luisteren, dat je ineens hoort van, dat je ineens dat wil, dat je ineens Hamburger weer een beetje doorheen hoort. Hamburg zijn hun wildste optreedjaren geweest, of The Cavern.
Nou, ik zal het eens proberen.
Oké, okay, nou, ik wou gewoon een liedje laten horen wat ik zie als een soort, een essentie van hun wildheid. Mm-hmm. Ik zit een beetje uit mijn nek te kletsen, maar goed. Ja. Waarin je vindt ik goed hoort dat ze gewoon ruig zijn. Ik ben helemaal geen strijd met je
ik ook niet, maar...
Je zit daar te kijken van, houd toch op met je gelul.
Jij bent nu een strijd met jezelf aan het voeren, Gijs.
Want hoe zat je me dan aan te kijken?
Nee, ik voel weer een beetje
oh,
in.
Het was gewoon een lethargie.
Ja.
Nou, we gaan gewoon even luisteren naar het openingsnummer van hun tweede plaat, It Won't Be Long.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ik heb per ongeluk mijn middelvinger opgestoken naar Jim Bakken.
Huh? Heb ik niet gezien?
Ik was chips aan het eten. Mm-hmm. En op een gegeven moment had ik heel veel van dat poeder op mijn vinger.
Misschien dat eraf
likken. Ik lik het er even af. Maar het zat op mijn middelvinger. Toen deed ik zo...
Maar was het zeg maar een soort gel die het deed? Of was het meer kinderlijk?
Ik denk kinderlijk. Maar Jim zei wel, wat doe je?
Luister naar De Mediameiden.